Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signalen, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Welkom luisteraars bij een nieuwe uitzending van Radio Signaal. Mijn naam is Christy Janssen, ik ben vandaag uw presentator. Welkom in de uitzending. We hebben vandaag 3 gasten. We gaan in gesprek met Marja de Kinderen. Marja is slechthorend en zij is uitermate bevlogen om ondanks haar beperking toch maximaal mee te doen in onze maatschappij. Maar wat betekent dat, een leven in Amsterdam, als je slechthorend bent? Vervolgens spreken we met Bert Keizer en Brigitte de Ve. Zij werken samen aan een toneelvoorstelling van de toneelgroep Jet. En toneelgroep Jet haalt haar inspiratie uit de ervaringen van acteurs zelf. Ervaringen in hun leven met psychische problemen en hoe zij hiermee omgaan. Maar nu eerst luisteren we naar Aquarius Let the Sunshine In. Ja, dan hoorden we Let the Sunshine, Aquarius, van de musical Hair. En hier in de studio kunnen ze ook niet stil blijven zitten. Mijn gasten zijn ontzettend aan het swingen terug naar hun jeugd. Het nummer komt uit 1967 en de tekst is geschreven door James Rado en Jerome Rackney. Terwijl Galt McDermott, moet ik zeggen, de muziek schreef. Het eerste opgenomen door de Amerikaanse groep The Fifth Dimension. We gaan over naar de agenda en mededelingen van vandaag. En die worden aangekondigd door mijn collega Michiel. Michiel de Beer, mag ik aan jou het woord geven?
Agenda en mededelingen. Agenda. Verhalen van de straten. Op zondag 11 juni bent u van harte welkom in de Rietwijker voor heel veel verhalen. Verhalen van de straten is een serie van verrassende projecten die altijd beginnen met gesprekken. Die gesprekken op straat, bij de voordeur of bij ons in de Rietwijker gaan over uiteenlopende thema's. Van wie is de stad? Wat is normaal? Wanneer voel je je ergens thuis? De makers van de theaterstraat verwerken ze in een spel, in een bouwwerk, in een korte theatervoorstelling of in een gesprek. Wordt u al nieuwsgierig? Van 3:30 tot 4:00 kunt u kijken en luisteren en meedoen en meeeten. Reserveer via info@theaterstraat.com. De Rietwijker vindt u aan de Parlevinker nummer 9 in Amsterdam-Noord. Werk ze onbetaald. Op woensdag 14 juni organiseert Pakhuis de Zwijger een avond over onbetaald werk. Het huishouden doen, kinderen opvoeden, voor zieke ouders zorgen, dit valt allemaal onder onbetaald werk. Werk dat de ruggengraat van onze maatschappij vormt en betaald werk mogelijk maakt. Cijfers laten zien dat vrouwen hier het leeuwendeel van voor hun rekening nemen. Dat is een van de redenen waarom meer vrouwen dan mannen in deeltijd werken en niet economisch zelfstandig zijn. We praten met onderzoekers, onbetaalde en betaalde werknemers en werkgevers over hoe we onbetaald werk zichtbaar kunnen maken en gelijker kunnen verdelen. De avond start om 8:00 en is gratis te bezoeken op de Piet Heinkade 179. Ga voor meer informatie naar www.dezwijger.nl/programma. Documentaire Indische buurt in beweging in de Meevaart. De Indische buurt heeft in de afgelopen 50 jaar grote veranderingen gekend. Veel oorspronkelijke bewoners vertrokken. Studenten, krakers, kunstenaars, arbeidsmigranten en jonge, hoogopgeleide mensen streken er neer. Steeds veranderde daardoor de bevolkingssamenstelling en daarmee de wijze van samenleven. Door naar het verleden te kijken, kunnen mensen beter de toekomst van de wijk onder ogen zien. De Indische buurt in beweging is gemaakt door Kibret McConnen in samenwerking met het buurtmuseum Indische Buurt. Op 15 juni om 5:00 wordt de documentaire van 30 minuten getoond in de Meevaart. Die vindt u in de Baliestraat 48A. Toegang is gratis. Wethouder Moorman, een solidaire stad. Op maandagavond 19 juni is er in Pakhuis de Zwijger om 8:00 een interview met wethouder Moorman. Ruim 1 op de 6 Amsterdammers leeft onder de armoedegrens, terwijl het aantal miljonairs in de stad verdubbelde. Er is een lerarentekort van 706 fulltime leraren en er staan 300 Amsterdamse kinderen op de wachtlijst voor jeugdzorg en speciaal onderwijs. Zomaar een greep uit de actuele onderwerpen die de aandacht van Marjolein Moorman vragen. We blikken terug op haar 5 jaar wethouderschap en we kijken vooruit. Hoe gaan we de grote verschillen tussen arm en rijk tegen? En hoe zorgen we voor echte armoedebestrijding, voor bestaanszekerheid, voor voldoende zorg en goed onderwijs? Ga voor meer informatie naar www.dezwijger.nl/programma. Mededelingen. Toegankelijkheid nieuw ingerichte Konijnenweg. Op de website van Cliëntenbelang doet beleidsmedewerker toegankelijkheid en mobiliteit Bart Weggeman verslag van zijn beoordeling van de nieuw ingerichte Konijnenweg. De toegankelijkheid is verbeterd door onder meer ruimere stoepen en het netjes wegwerken van de afvalcontainers. De veiligheid laat de wensen over. Bij de tramhaltes is wel een zebrapad, maar blinden en slechtzienden of mensen die slechter been zijn, moeten een heel stuk omlopen. De haltes bij Cornelis Schuitstraat en Valeriusplein liggen ruim 600 meter uit elkaar. Ga voor meer informatie naar www.cliëntenbelangamsterdam.nl/actueel/nieuws. Jaarverslag Ombudsman Metropool. In 2022 heeft de ombudsman in totaal 1585 klachten ontvangen over de gemeenten Almere, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Landsmeer, Waterland en Zaanstad. Het aantal klachten is relatief het hoogste in Amsterdam. De meeste klachten gaan over stadsdelen, parkeren en onderwijs, jeugd en zorg. De bijdrage van de kinderombudsman in de jaarbeschouwing bevat een terugblik op de 8 jaar dat zij deze functie vervulde. De aanbevelingen van de ombudsman aan de gemeente zijn: werk niet meer met no-reply e-mailadressen. Breid het aantal callcentermedewerkers met 10% uit. Ga met een mobiele balie naar de bewoners toe. En zorg bij afdelingen met veel burgercontact voor een hotline met psychiatrisch verpleegkundigen. Ga voor het jaarverslag naar www.ombudsmanmetropool.nl/nieuws-publicaties. Tot zover de agenda en mededelingen van donderdag 8 juni. Terug naar Christa.
Dankjewel Michiel voor de agenda en de mededelingen. Hier in de studio zit Marja de Kinderen. Zij is oprichter van Slechthorend Amsterdam. En dit is een initiatief vanuit ervaringsdeskundigheid. Zij is zelf organisatiesocioloog en werkt ruim 14 jaar zelfstandig als projectmanager in zorg en welzijn. Maar toen zij ruim 10 jaar geleden slechthorend werd, liet ze haar dagelijks leven niet beperken. Sterker nog, het werd een motor achter haar loopbaanswitch om hoorcoach te worden. En Slechthorend Amsterdam ontwikkelt tal van activiteiten voor mensen uit de doelgroep. Het biedt een netwerk, informeert organisaties over de impact van slechthorendheid op werk en leven in Amsterdam. Marja, welkom. Fijn dat je hier bent.
Ja, fijn dat ik hier mag zijn.
Jij bent slechthorend,
ja.
Maar jij hebt jouw werk gemaakt als hoorcoach. En wat is een hoorcoach, vroeg ik me af.
Ja, dat vragen heel veel mensen, omdat het toch een onbekend woord is. Maar als hoorcoach denk ik eigenlijk met mensen mee hoe ze in hun leven of werk, zeg maar, de belemmeringen die ze ervaren kunnen overwinnen. En het is echt met elkaar samen denken hoe dat op de beste manier kan.
Jij bent slechthorend. Wat is de achtergrond ervan? Ben je zo geboren? Ben je het geworden?
Nee, ik heb een zeldzame erfelijke aandoening, DFNA9. En dat heeft voor mij ingehouden dat ik vanaf mijn 50ste progressief slechthorend ben geworden. Maar ook mijn evenwichtsorganen zijn uitgevallen. Dus dat is eigenlijk een combi van twee dingen.
Ja, ja. En jij draagt nu als hulpmiddel ook een cochleair implantaat. Hè? CI, ja. Wordt dat ook wel genoemd. Ja. Dat heb jij nu ook in, nu wij spreken. En je spreekt ook even voor de luisterheid, voor de luisteraars. Wij hebben allemaal een koptelefoon, maar Marja niet. Ik spreek gewoon rechtstreeks tot jou, maar je kan mij zo goed verstaan. Ja. Dus een CI helpt jou om goed te kunnen verstaan.
Ja, eigenlijk is het dat. Zonder CI en zonder hoorapparaat, want ik heb beide, ben ik eigenlijk doof. Maar met de apparatuur kan ik eigenlijk best wel heel goed weer verstaan.
Ja, wat ja. Fijn hè? Ja. Want zonder zo'n CI kan jij eigenlijk niets meer horen? Moet
nee,
ik dat zo?
Hoor ik eigenlijk,
hoor je eigenlijk niet.
Heel zacht geluiden soms, wat, ja. Maar ik kan dan niks verstaan meer.
En een CI, dat zit in je gehoor?
Ja, dat zit in je slakkenhuis zitten elektrodes. En die zijn verbonden met een magneet. Met je brein eigenlijk. Dus ja. Ik hoor niet meer via mijn oor, maar via mijn hersenen.
Via hersenen. En dat geluid wordt dan direct naar je gehoorzenuw geleid.
Ja.
Ja, ja. Ja, interessant hè. Wat een ontwikkeling op dit gebied.
Het is echt bijzonder. Ik geniet er nog iedere dag van.
Ja.
Als ik het weer in doe, dan denk ik, yes, ik ga ervoor.
Gaat het leven weer aan.
Ja.
Ja. Er zijn behoorlijk wat mensen in Amsterdam en Nederland slechthorend. We hebben het eigenlijk er nooit zo over in Nederland. Dus ik vond het ook wel heel belangrijk om een keer aandacht aan te besteden. Heb jij een beeld van hoeveel mensen nou eigenlijk slechthorend zijn in onze samenleving?
Het officiële getal is 1,5 miljoen. Ik heb zelfs wel eens 1,8 miljoen gehoord. Maar ik hou het even op het zekere. En, ja, dat is best wel een groot aantal. Ik heb dat ook omgerekend naar Amsterdam.
Of iets dergelijks van onze samenleving. Sorry, maar ja.
Ja.
Dat is dan zo'n 8% ongeveer van onze samenleving.
Ja. Ja. En je ziet ook eigenlijk wel een toename. Met name door de jongeren die veel de oortjes dragen en naar festivals gaan. Dat eigenlijk, en de mensen die steeds ouder worden. Daar zitten in beide groepen zit heel veel groei.
Ja, ja. Ja, dus het komt op alle leeftijden voor.
Het komt op alle leeftijden van geboorte tot heel oud komt het voor. Ja.
En slechthorend zijn. Soms buitenstaanders denken soms, nou, je doet een gehoorapparaatje in en je doet weer mee. Is dat zo? Wat voor invloed heeft slechthorend zijn op je leven?
Ja, het heeft best wel impact. Vooral ook omdat je het niet ziet vaak, dat je een hoorapparaat of een CI draagt. Mensen zien het bij mij ook nooit. Maar wat het meest met je doet, is dat je gewoon in de horende wereld wil je meedoen. Maar je kan niet meer alles verstaan. De stukken van zinnen vallen soms weg. Of als iemand een nieuw woord gebruikt, dan herkent mij de C dat nog niet.
Ja.
Dus dat is altijd weer zoeken. Van wat hoor ik wel, wat hoor ik niet? Heb ik last van omgevingsgeluiden? Kan muziek misschien toch nog weer acceptabel gaan klinken? Het is een heel scala van dingen. Maar die ook wel zorgt dat mensen die slechthorend zijn zich terugtrekken uit in zichzelf. Dat ze een stukje eenzaamheid ook wel vaak zie ik bij mensen veel verdriet over dat ze niet meer kunnen.
Ja.
En zouden willen. En dat vind ik dan leuk als hoorcoach om toch die stap te zetten. Want ik ben zelf wel echt doorgestapt in het leven.
Zeker. Ja. Zo ken ik jou ook. Wij kennen elkaar ook. Ja. Omdat mijn man en mijn dochter ook slechthorend zijn.
Ja.
Dus zo hebben Marja en ik elkaar ontmoet. En voor mij is het ook een grote rol in mijn leven. Als naaste noemen we dat dan.
Maar het probleem is eigenlijk de communicatie.
Ja.
Zal je ook herkennen in jouw gezin. Maar dat geldt bij mij ook. Met mijn man, mijn kinderen, familie. En dan heb ik nog een hele slechthorende familie, gelukkig, door een erfelijke aandoening.
Ja.
Dus het heeft heel veel impact eigenlijk. Meer als je in eerste instantie...
En heeft het voor mensen die slechthorend zijn, heeft dat ook impact op hun verloop van school of werk? Kunnen ze al het werk doen wat ze willen? Ja. Of zijn ze daar toch in begrensd?
Ja, nou op zich zijn de mensen zelf niet begrensd, maar de omgeving vaak waarin ze moeten functioneren is begrensd. En ja, dat is dan toch wel lastig. Je wil eigenlijk naar een gewone school. En dat doen ook steeds meer kinderen.
Ja.
Maar daar zit ook een maar aan. Er zijn ook speciale scholen. In werk zie ik veel uitval. Ik heb toevallig net vanochtend nog met iemand een coachingsgesprek gehad. Ja, geheel uitgevallen. En zo verdrietig daarover.
Ja.
Dat je dingen soms niet meer kunt. Maar het is dan ontzettend leuk om mee te denken hoe dan wel.
Ja, en dat doe jij eigenlijk ook met Slechthorend Amsterdam.
Ja.
Dat is jouw initiatief. Wat is dat?
Slechthorend Amsterdam is eigenlijk een platform van mensen die slechthorend zijn om elkaar te ontmoeten. Maar ook nieuwe ontwikkelingen of mogelijkheden te schetsen. Dus ik organiseer ook best veel bijeenkomsten, moet ik zeggen, over verschillende onderwerpen. Om mensen op ideeën te brengen. En ook met elkaar als slechthorende en soms ook met hun naaste partner dingen uit te wisselen.
En is er veel belangstelling voor?
Ja, vind ik wel.
Ja?
Maar hij mag voor mij nog best wel een beetje meer gooien.
Ja?
En dat is ook wel een strijdige beweging. Dat mensen zich terugtrekken en denken dat ze niet meer naar buiten kunnen. En dat toch meer mogelijk is.
Ja. Ja, want mensen die slechthorend zijn, die zijn veelal geneigd om zich terug te trekken. Hè? Zei je ze net ook. En leven vaak is ook mijn ervaring hoor. Dat zie ik thuis ook. Ja. Wat geïsoleerder dan andere mensen. Ja. Nou, het is ook erg inspannend. Hè? Voor mensen die slechthorend zijn, om de hele tijd met een ander te praten en te luisteren vooral.
Ja. Dat is eigenlijk dat communiceren, brengen ze terug naar een heel klein percentage.
Ja, zo is dat. Ja. Je hebt allerlei interessante bijeenkomsten met Slechthorend Amsterdam. Behandel je dan thema's? Je doet ook iets met muziek. Kan je daar nog iets over vertellen?
Ja, er zijn verschillende type bijeenkomsten. We hebben binnenkort in juni natuurlijk... we hebben een thuisbasis als Slechthorend Amsterdam gevonden. En dat gaan we bij het Doof Ontmoetingscentrum openen. Dus dat is ontzettend leuk. En daarmee hebben we ook een vaste plek gevonden die qua akoestiek en wat technische hulpmiddelen aangepast zijn. Thema's waar ik zelf heel gek op ben, is wel van hoe overleef je dan bijvoorbeeld zo'n hoorcafé? Hoe kun je daar functioneren zonder dat je vastloopt? Of hoe ga je om met dat je steeds moet vragen om aandacht? Want dat is best wel een dingetje. Dat je steeds vriendelijk moet zeggen, ik ben slechthorend.
Ja. En moet je dat wel zeggen of hou je soms maar stil?
Ja.
Ja, ja.
De neiging. Ja.
Ja. Dus Slechthorend Amsterdam krijgt een start eigenlijk in het Dovecentrum. Dat is op de Stadhouderskade. Misschien kennen luisteraars wel. Dat heb je. Stadhouderskade heeft een heel mooi pand. Dat heet het Dovecentrum. Daar worden nu slechthorende lotgenotencontact wordt er eigenlijk aan toegevoegd. Fantastisch initiatief ook van het Dovecentrum.
Ja.
We starten daar, ik doe namelijk mee vanuit Soos, starten we met het Hoorcafé. Ja. Wanneer is de opening, Marja?
De opening is, ik heb het even opgeschreven, 23 juni, want er zijn meer data. 23 juni om 3 uur.
Om 3 uur, ja. Daar op de Stadhouderskade.
Op de Stadhouderskade. Het is wel zo dat als iemand daar naartoe wil komen, dat ze zich even moeten aanmelden.
En wat brengt het mensen? Wat kunnen ze van jou verwachten als ze daar komen?
Die keer dat we daar zijn, is het echt gericht op de opening. Dus dan is het de manager van het Dovencentrum en ik openen samen het gebeuren. En dan, Christa, ga ik met jou een tipje van de sluier van de activiteit in het najaar oplichten.
En wil je daar kort iets over vertellen wat het najaar brengt?
Ja, in het najaar starten we dus met het Hoorcafé. Iedere eerste dinsdag van de maand, beginnend in oktober. Tweede, wat ook wel voor sommige mensen misschien leuk is te weten, is dat er een training spraakafzien start. Waarin je in 6 keer de belangrijkste mondbeelden leert. Zodat je toch in de communicatie weer een stapje kunt zetten. En daar start ook een muzici-training voor mensen met een CI. Om weer van muziek te gaan genieten. Omdat je een elektronisch hoorgebeuren hebt, is dat nog wel een lastig dingetje.
Ja, dan is het lastig om muziek te horen.
Ja, het klinkt vaak wat blikkerig als dat je vroeger gewend bent, als je vroeger goed gehoord hebt. Maar ook niet altijd mooi. Dan heb je ook de neiging om daarvan weg te draaien.
Ja.
En dan is het heel leuk als je weer leert met ritme, maat, instrumenten herkennen. Nou, ik heb zelf de cursus 2 keer gedaan. En ik merk hoe ik vooruit ben gegaan daarin. Ik kan echt weer genieten van muziek gewoon in de open ruimte.
Oh, wat heerlijk voor je. Ja, ik kan me voorstellen. Waar kunnen mensen zich eventueel nog aanmelden? Kunnen ze ergens informatie krijgen over het initiatief van de hoorcafés in het
Doofcentrum? Informatie staat op de website Slechthorend Amsterdam. En aanmelden kan via Marja uit Slechthorend Amsterdam.
Hartstikke goed, Marja. Leuk. Ik vind het ontzettend bewonderenswaardig dat jij je zo inzet voor slechthorende mensen. Het is hartstikke hard nodig. En ik wens jou heel erg veel succes.
Dank je wel.
Wij gaan nu luisteren naar een liedje van Mandy Harvey. En zij heeft opgetreden in America's Got Talent. En nu wil het zo, Marja, ik weet niet of jij dat weet, dat deze jonge vrouw doof of slechthorend was. Slechthorend was. Doof misschien wel. Als ik me niet vergis. Terwijl zij dit nummer daar ter gehore brengt. Dus dat is ontzettend bijzonder. Dat vond ik wel heel echt een voorbeeld van empowerment. Die ik ook eigenlijk herken in jouw verhaal. Laten we luisteren naar Mandy Harvey in America's Got Talent. If I would try. Ja, wat een prachtige vertolking is dit van Mandy Harvey bij America's Got Talent 2017. En ze krijgt daar ook voor de mensen die het programma kennen de gouden buzzer. En dat betekent heel veel voor haar. Want daarmee, als ik me goed herinner, ben je gelijk door naar de finale. Terwijl ze zingt, beeldt ze elk woord en elke zin uit in gebarentaal. En daarmee pakt ze het publiek helemaal in. Aan de telefoon hebben wij Olga de La Fontaine. En zij gaat ons een column ter gehore brengen uit de doeken.
Het was geen achtbaan, het was de Formule 1. Steeds als we weer op adem kwamen op het rechte stuk, kwam er weer een bocht. Onverwacht en moeilijk te besturen. De lijken die uit de kast kwamen volgden elkaar razendsnel op. Zo gingen we maart uit, april in en nu is het half mei. En soms geloven we nog dat het niet waar is, dat het een nare droom is. En naar dromen deden we, alle vijf. Maar cijfers liegen niet. Onze bank en spaarrekening laten onomwonden zien hoe hij systematisch geld opnam. Steeds weer. Honderden en duizenden euro's met slechts enkele dagen ertussen. Tot er nog maar een tientje op de rekening stond. En zelfs dat laatste tientje pinde hij. Toen was het afgelopen. Uit. We waren blut, geruïneerd. Failliet, bankroet. Het spaargeld was op. Onze extra subsidie had hij opgesoupeerd. En de reguliere subsidie van de gemeente was ver voordat we de tweede tranche zouden ontvangen door hem verkwist. Zijn eigen gerief. Camera's had hij gekocht. Apparatuur waar alleen hij iets aan had. Door corona was er één fotoclub lid overgebleven. Hij. Voor 21.000 euro aan foto- en filmapparatuur. Gekocht zonder overleg. Zonder dat we ook maar iets wisten. Schuld. Natuurlijk voelen we dat. Hoe kon ons dit overkomen? Waarom werd hij niet eerder gecontroleerd? Corona is ook schuldig. Hij was de enige constante, hield het atelier open. We waren hem dankbaar, stelden vertrouwen in hem. Vertrouwen. De voorzitter voelt het als een dolk in zijn rug. En alhoewel we wisten dat hij het een en ander bij een andere organisatie had uitgehaald, nooit konden we vermoeden dat hij zo schadelijk was en dat hij aan het strooien was met tienduizenden euro's, slechts om zichzelf te verrijken en zich naar buiten toe te profileren als succesvol ondernemer, entrepreneur, zoals hij zichzelf zo graag noemt. Nee, dat hadden we nooit kunnen bevroeden. Wat zou ik toch graag zijn naam noemen, zijn reputatieschade zoals hij ons geschaad heeft. Dat zou misschien voldoende zijn, genoegdoening. Weten dat hij nergens meer vaste voet aan de grond zal krijgen. Maar dat mag niet. Ondanks dat de aangifte gedaan is bij de politie en hij als verdachte wordt aangemerkt. De strafzaak kan nog jaren op zich laten wachten. Het recht moet zegevieren. We zijn uitgeput, maar de eerste slag is gewonnen. We behouden ons atelier en de gemeente wil met ons door. De tweede tranche wordt zoals altijd in juni uitbetaald. De opbrengsten van onze crowdfundingcampagne en ons benefietweekend is al weg naar alle partijen waar we schulden hadden. We hebben het zelf gedaan. We hebben de catastrofe waar we in zaten zelf gekeerd. Cliëntsturing was het, in de ruimste zin van het woord. Dank, kerngroep. We mogen trots zijn.
I want everybody, listen. I want you to sway with me. And we're gonna sing it together tonight.
Tina Turner en David Bowie. Wat worden ze allebei ontzettend gemist hier. Gelukkig hebben we nog hun muziek en luisteren naar het prachtige Tonight. Vervolgens gaan wij door in de studio met het volgende onderwerp over toneelgroep Jet. Brigitte Devet en Bart Keizer spreken vandaag over hun werkzaamheden voor toneelgroep Jet. En over het stuk dat binnenkort op de planken komt, dat heet Gedroomd. En Brigitte heeft bewegingstheater als achtergrond en leidt toneelgroep Jet. En Jet haalt haar inspiratie uit ervaringen van acteurs zelf. En zij hebben ervaringen in hun leven met psychische problemen of uitdagingen en hoe zij hiermee omgaan. Ze schrijven de stukken zelf, de kleding maken ze zelf en de decorstukken. En in juni staan zij weer op de planken. Dit keer in het Polanentheater. Met de voorstelling Gedroomd, een beetje een sprookjesachtig stuk waar beweging in zit, dans en zang. Brigitte Devet, jij bent nu in de studio. We spreken eerst even met jou. Christa. Welkom.
Jij ook, welkom.
Leuk dat je er bent.
Dank je.
Je zit hier tegenover me. Je bent een energieke vrouw en geniet enorm van de muziek van Radio Signaal al.
Ja, ik hou van muziek.
Je houdt van muziek en dansen en zang.
Ik hou van dansen.
Ja, dus regisseur ben jij bij toneelgroep Jet. En daarmee denk ik op jouw lijf geschreven, als ik jou zo zie.
Ja, maar dat was wel eventjes wennen hoor. Want toneelgroep Jet, die deed eigenlijk altijd toneelstukken.
Ja.
Ja, en toen was er helaas de regisseuse... was naar Drenthe verhuisd met haar gezin in de coronatijd.
Ja.
En die had wel heel goed een vervangster gevonden. Een andere toneelregisseur. Regisseuse, hè, was het. Maar die kreeg een rol in een televisieserie.
Zo.
Dus die ging het ook niet doen.
Nee.
En toen was er niemand.
Nee. En toen?
En toen via kwamen ze bij mij. En toen heb ik een gesprek gehad... met leden van toneelgroep Jet. En ik zei, jongens, ik kom niet uit het toneel. Ik kom uit bewegingstheater, visueel, landschaps, locatietheater. Is heel wat anders.
Ja, ja.
En zei ik, hebben jullie een toneelstuk? Nee, dat hadden ze ook niet. Want er was 2 jaar door de corona, was er niks gebeurd.
Ja.
Dus toen zei ik, nou, weet je wat? Ik wil wel met jullie werken als jullie het ook willen. Maar dan wil ik wel iets gaan maken op basis... van jullie verhalen en jullie ervaringen. En we hebben 2 jaar achter de geraniums gezeten. Dus het lijkt me heel erg leuk om het daarover te hebben.
Ja.
En zo kwamen ze. En dat was best wel anders voor u. Dat, tenminste, Bart, als ik het goed heb.
Ja, het is meer met je lichaam werken.
Ja.
En jij hebt ook de zang geïntroduceerd bij ons. Ja. En daar ben ik je eigenlijk best wel dankbaar voor. Want ik vind het heel leuk om te doen. Ik zou het uit mezelf niet... aanbieden om te gaan zingen op het podium. Maar
nee.
Nu heb ik een goed excuus.
Ja, en dat was met dansen ook, hè? Ja. Iedereen had zoiets van, ja, hallo. Ik zei, ik doe ook altijd een warming-up. Je moet allemaal bewegen, dus je gaat met je lijf werken.
Ja, hartstikke goed.
Maar ja, een tekst zit er ook in. Er zit ook tekst.
Want jij doet het dus eigenlijk na corona ben je begonnen. Maar ja. het bestaat al sinds 2001,
ja.
De toneelgroep. En waarom heet het toneelgroep Jet?
Dat komt omdat het genoemd is naar Jet Vesseur. En ik denk dat Bart het beter weet, maar ik weet wat ik gelezen heb... is Jet Vesseur, die zette zich in voor mensen met een psychische kwetsbaarheid of ingewikkeldheid...
Ja.
Om een theater te maken, omdat zij er heilig van overtuigd was... dat men, dus zeg maar, de kwetsbaren baat zouden hebben bij zelf theater maken. En dan het liefst ook in alle facetten van het theater. Dus decor, kostuum, al dat soort aspecten.
Ja, ja, dus het idee erachter is om met mensen met een psychische kwetsbaarheid... met elkaar een toneelstuk neer te zetten.
Ja.
Ja, als proces en als project, een kunstuiting.
Ja.
Ja. Ja, prachtig. En wat voor soort voorstellingen maken jullie dan?
Ja, vorig jaar hebben we... Nou ja, wat zij... Ik heb het alleen maar op video. Hè. Ik heb eentje op video gezien. Dat waren echt toneelstukjes, vond ik. En vorig jaar hebben we contact gedaan. Daar zat een heel mooi beeld. Beelden in, beweging, maar ook stukken tekst. Maar ook een soort slapstick-achtig deel... En er zat een stukje, ik noem het amusement, zat er ook in. Dus het was eigenlijk, het was een hele mooie combinatie van alles.
Ja.
Maar ik zou die voorstelling wel willen omschrijven als... nou, meer amusementsvoorstelling, wel heel ontroerend. En goed, ja, fantastisch gedaan door ze. Ze deden het gewoon echt met z'n allen. Hè. Dat vond ik geweldig.
Ja, ja, prachtig.
En nu is het meer, er zit nu meer poëzie in. Het is wat absurder. Het is ook abstracter. Het is voor hun weer, toch wel weer wat anders. En ook best wel moeilijk.
Ja.
Ze moeten ook met objecten werken. Dat was vorig jaar. Ja, ze moesten wel met decor werken, maar niet zo expliciet als nu.
Ja.
Dus het is een heel spannend geheel. Maar het gaat gewoon lukken. En daar ben ik van overtuigd.
Het is zo dat de toneelgroep Jet werkt vanuit de inspiratie van de acteurs zelf. Hè? Dus vanuit hun belevenissen en ervaringen. Daar halen jullie met elkaar de inspiratie vandaan. Kan je iets vertellen over die werkwijze?
Ja, wat ik doe, ik geef gewoon... Kijk, we komen 1 keer per week bij elkaar. En ik stuur elke week mails naar iedereen. En ik geef elke week opdrachten.
Ja.
En die opdrachten moeten ze dan gaan doen en... Of ze het gedaan hebben of niet, maakt niet uit. Maar ter plekke gaan we dan improviseren en spelen.
Ja.
Zeg maar.
Ja, want dat is ook een soort van trainen, oefenen.
Ja. Ja, en dan maak ik een enorme vergaarbak van al die dingen. En er zijn altijd al, dat heb je dan, dat je denkt... Hey, dit is een goed stuk zeg. Of ja. Dit is interessant.
Oh ja.
En weet je, dus er komen bij mij al een soort nood van... Oh, dit vind ik iets heel moois hebben. Dit wil ik... En dan moet ik gaan, op een gegeven moment, ga ik sturen. Want ik stuur.
Ja.
Ik ga richtingen aangeven.
Er ontstaat in jouw hoofd een idee van dit moet een toneelstuk gaan worden.
Ja, nou, maar het zit al wel in mijn hoofd. Net zoals het eerste jaar dat ik zei... Oké, we gaan het over de periode hebben van de corona. Dan heb ik nu ook, we gaan het over dromen hebben. Wat vinden jullie daarvan? Ja, ja, ja. Maar dan, dat is heel ruim, hè? Dus ik geef ook verschillende soorten opdrachten. En elke keer als ik weer iets heb, krijg ik weer inspiratie. Want ik loop daar natuurlijk over door te prutten. En dan denk ik, oh, ik moet nu zo'n soort opdracht geven. En zo groeit het eigenlijk.
En wat wil je met Jet bereiken? Hoe zie je dat voor je? Heb je dromen? Afgezien van gedroomd.
Ik wil gewoon dat ze wat ik het zo mooi vind, is dat ze het gewoon met z'n allen doen. En dat ze daar... dat ze even weer boven zichzelf uitstijgen.
Ja.
En dat ze... dat ze groeien dus. Hè, en dat doen ze.
Ja.
En dat ze de plezier hebben. En zowel met de repetitieruimte. Of in de repetitieruimte. Als op de vloer. Het is een meeting. En een uitdragen. Van... Ja, wie zij zijn en hoe zij zijn. En ze zijn echt prachtig om naar te kijken.
Klinkt ontzettend interessant. Mij heb je al geboeid. We gaan zo meteen door met dit onderwerp. We gaan over de voorstelling spreken. En dan wil ik ook heel graag van Bart horen, acteur hier aan tafel, Bart Keizer, wat dit voor hem betekent. Maar we luisteren eerst even naar The Monkees' Daydream Believer.
Steve.
Ja, we luisteren naar The Monkees' Dame Dream Believer. Amerikaanse band en de leadzanger heet David Jones. En Brigitte bekende al even hier aan tafel dat zij als 10-jarig meisje ontzettend verliefd op hem was. Hartstikke leuk. En op 25 oktober 1967 werd het nummer uitgebracht. Als eerste single van het album The Birds, The Bees en The Monkees. Wij spreken hier in de uitzending op het moment over toneelgroep Jet. Een Amsterdamse toneelgroep die hun ervaringen put uit de belevenissen van de acteurs zelf. We spreken met regisseur Brigitte Duffe en acteur Bart Keizer. Bart, we hebben net even geluisterd naar Brigitte, hoe zij hierbij betrokken is geraakt. Hoe is dat voor jou, Bart? Jij bent er volgens mij al heel lang bij deze club.
Ja, volgens mij 12 jaar of nog langer misschien. Maar we hebben niet elk jaar een voorstelling gemaakt. In het begin was het wel heel regelmatig. En later, vanwege het financiële tekort of niet genoeg geld, duurde het wat langer. Maar
ja, ja, maar altijd betrokken gebleven.
Ja, we hebben... Het is ooit begonnen met Miskend Talent, heette die groep. Die bestond al en die hadden een voorstelling. En daar ben ik met Elsa van de Kooi naartoe gegaan. En ja, het bleek eigenlijk dat die groep een beetje op zijn gat lag na de voorstelling. En toen hadden wij het idee van, we zijn kunstenaars. We kunnen zelf dingen maken, we schrijven. Dus we kunnen zelf teksten maken.
Ja.
En als we elkaar kennen, is het misschien wel wat veilig genoeg om samen op het podium iets te gaan maken.
Ja.
Ja, en dat, zo is het begonnen. Ja. En we hebben ontzettend veel plezier gehad met die eerste voorstelling, hoewel ik het dodelijk eng vond. Maar ik stond achter een doek. Ik was een oude kunstenaar en die zag alleen mijn silhouet. En ik zei af en toe middeleeuwse teksten.
Dat was jouw rol.
Dat was mijn rol de eerste keer, ja.
Ja, leuk.
Maar dat is zo geëvolueerd. We kregen een andere regisseur. Nou, Jet, die was onze die faciliteerde het, zeg maar. Dus zij zorgde voor het financiële gedeelte dat goed zat. En op een gegeven moment is Jet overleden. En toen hebben wij besloten om... afscheid te nemen van de naam Miskend Talent. En om Jet te gaan heten voortaan.
Ja, ook als eerbetoon.
Als eerbetoon aan haar, ja.
Ja. Ben jij beroepshalve acteur? Heb jij een acteuropleiding?
Nee, absoluut niet. Nee.
Absoluut niet. Nee. Maar het trok jou wel aan om hier bij deze toneelgroep te gaan.
Ja, ik heb van jongs af aan een dubbele houding ten opzichte van het podium. En dat ik
Wat is die dubbele houding? Vertel.
Heel eng en toch ook leuk. Eigenlijk.
Ook heel aantrekkelijk.
Ja, precies. Ja.
Ja. Ja, en Bart is heel erg leuk, hè, op het podium.
Ja? Zie je dan een andere Bart? Komt er een andere Bart?
Aha.
Ja? Ja, dus het geeft jou ook letterlijk podium om je te kunnen uiten, Bart.
Zeker, ja. En ja, het presenteren met je lichaam, daar... Normaal gesproken ben ik meer bezig met beelden of met teksten en niet zozeer met je lichaam. En dat is een andere invalshoek die wel goed werkt, moet ik zeggen, voor mij.
Ja, wat werkt er goed? Wat vind je dan? Vind je het prettig om op die manier
met je lichaam
jezelf
bezig
uit te dagen?
Ja, precies. Ja? Ja, het is inderdaad een uitdaging, omdat het niet heel dicht bij mijn dagelijkse leven staat. Ik stap echt wel even eruit. Maar dat geeft ook juist mij... al is het met het optreden denk ik altijd wel van... God, waar ben ik aan begonnen? En nou moet het ook echt. Maar het geeft mij wel meer vertrouwen om ook op andere momenten in een groep het woord te nemen. Of ja, ik heb een toespraakje te houden. Het hoeft allemaal niet zo groots. Maar om je te presenteren. Dat is eigenlijk wat het mij oplevert.
Ja, dus je ontwikkelt vaardigheden door acteur te zijn bij Jet. Die je weer in kan zetten in je dagelijks leven.
Precies, ja. Maar mooi. Ook soms toch dat je moe of niet zo goed gestemd eraan komt. En toch vrolijker weggaat. Ja. Dat is denk ik ook een winst bij de repetities.
Ja, want jij gaat ook trouw elke week?
Ja, zeker ja.
En wat betekent dit nou voor jou, Jet, en voor jouw collega's, denk je?
Ik denk dat het ons een heel goed gevoel geeft. En dat geeft het altijd als je samen iets brengt.
Ja.
samen iets neerzet wat er eigenlijk nog niet was.
Ja.
En dat kan inderdaad een expositie van schilderij zijn, maar het kan dus ook een voorstelling zijn.
Ja, ja. Want het is ook zo, daar gaat het niet expliciet over, het staat niet op de voorgrond. Maar jullie acteurs, daar is ook de bedoeling van toneelgroep Jet, hebben wel allemaal een psychische uitdaging of achtergrond als groep. Zetten jullie dat ook met elkaar in tijdens die repetities om zo tot een mooi toneelstuk te komen? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
Het grappige is dat we eigenlijk van elkaar niet zo weten wat we hebben, zeg maar. Dat we daar eigenlijk niet zo heel veel over gepraat wordt. Soms een enkele keer als dingen hoog oplopen, ja, dan moeten mensen hun verhaal kwijt. En daar is gewoon ruimte voor.
Ja.
En er is ook wel natuurlijk wat meer tolerantie en begrip voor laten we zeggen, iets afwijkend gedrag.
Ja, ja.
Maar het is niet zo dat het een therapiegroep is of zo.
Nee.
Dat wij daar veel over. Als je zou horen wat wij vooraf bespreken met elkaar, dan zou je ook kunnen denken van, nou, dat is een groep mensen die het leuk vinden om samen een toneelstuk te maken. En verder,
en dat is het natuurlijk ook.
En dat is het ook, ja.
Ja.
Dus
ja.
Dan is het eigenlijk, maar als je natuurlijk gaat werken vanuit de ervaringen, en dan is de psychiatrie ook een ervaring en psychische moeilijkheden.
Ja.
En die spelen dan mee in wat er boven komt misschien, maar het hoeft niet heel erg erbovenop te liggen, zeg maar.
Nee, nee. Maar je ziet, jullie hebben nu de voorstelling Gedroomd. Dat is jullie nieuwe voorstelling.
Ja.
Daar nemen jullie dus de ervaringen mee. Waar gaat Gedroomd over? Kan je er iets over vertellen?
Mag ik het zeggen?
Ja, je mag het zeggen, Bart. Jij wil heel graag, zeg het maar.
Nou, dromen is tweeledig. We dromen elke nacht. En dat is een onderwerp. En de wereld van de dromen is soms verwarrend en soms ook eng.
Ja.
Maar ik heb vaak, als ik gedroomd heb, een heel plezierig gevoel. Omdat je echt helemaal in je eigen binnenwereld bent geweest.
Ja.
Dus echt, je hebt geen afleiding van buiten, zeg maar.
Ja.
En dat is, maar dat, om dat weer te geven op het podium is best lastig. Maar dat hebben we wel geprobeerd te doen.
Probeer dan je dromen te onthouden? Verzamelen jullie je dromen?
Ja, we hebben gekozen voor een droom die dermate indruk heeft gemaakt dat je die altijd onthouden hebt. Dus we hebben niet van, oh, ik heb dit vannacht gedroomd en dit gaan we gelijk doen. Maar echt een droom die indruk heeft gemaakt, een jaar erbij is gebleven.
Ja, ja, ja. Ja.
Je hebt natuurlijk ook nog de andere droom. En dat is het dagdromen, zeg maar, over wat. En wij hebben dan, Brigitte heeft dan al aangedragen van wat wilde je als kind worden. En dan kom je dus ook in de kinderbeleving terecht.
Ja.
En die is soms ook droomachtig, sprookjesachtig. En daar spelen angsten en verlangens een rol. Dus ik denk dat op zich een heel interessant thema is.
Nu is het bij mijzelf zo, als ik droom, dat het ook wel soms wat absurdistisch is of surreëel. Vertalen jullie dat ook in dit toneelstuk?
Ja, ja,
precies.
Zeker, ja.
Daarom zit het er ook in. En af en toe zal je denken, hè, waar hebben ze het nu over?
Ja.
En dan op een gegeven moment wordt het wel duidelijk. Ik bedoel, het is, ja. En je moet, wat ik zelf heel moeilijk vond, dat heb ik natuurlijk zelf heb ik zelf zo zitten verzinnen, is dat ik ontzettend veel materiaal kreeg. Het zijn 9 spelers, hè? Ja. Dus ik kreeg vreselijk veel materiaal, vreselijk veel verschillende dromen, allemaal.
Ja,
nou,
allemaal flarden.
Allemaal flarden, dat je denkt, hoe kan ik hier een geheel maar van maken, snap je?
Ja.
Dat was best een klus.
Ja.
Maar
ja,
wel ook leuk om te doen.
Hoe lang hebben jullie daarover gedaan, voordat het tot stand kwam tot echt een toneelstuk?
Nou, we zijn in september al begonnen, hè, met bij elkaar komen. Er kwamen nieuwe mensen bij. En dus moet je nagaan, vanaf oktober. We zijn eigenlijk al die tijd doorgegaan met uitzondering van de kerst Oud en Nieuw.
Het klinkt ontzettend interessant, ja. Brigitte. Wanneer kunnen we dit gaan bekijken?
Volgende week al.
Ja, hartstikke leuk. Welke data?
Volgende week woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdagmiddag.
Ja.
14, 15, 16, 17 juni.
Ja, de andere bijeenkomst zijn 's avonds, als ik goed begreep.
Ja, woensdag, zaterdag, donderdag, is alleen vrijdag, maar overdag. Die zijn om 8:30 's avonds. En zaterdag is om 14:00.
Ja.
En je kan bij het Polanentheater, bij de Agenda, kan je een reservering maken. Maar je kan pas je kaartje kopen aan de kassa. En dat kan alleen maar met cashgeld. Want we hebben geen pinautomaat.
Nou, kleine moeite om even met kerstgeld te komen. Het klinkt ontzettend interessant. Jullie hebben mij eigenlijk al wel te pakken. Als
je komt kijken.
Als ik even kan, kom ik kijken. Want ik vind het hartstikke leuk. Ja. En ik vind het heel goed dat jullie dit doen. Het is heel belangrijk.
Dank je.
Heel erg leuk dat jullie hier waren. En heel veel succes gewenst met de voorstelling.
Oké, dank je wel, Christa. En ook hier.
En ook Maya nog bedankt Maya, voor, ja, voor jullie. Verhaal. Het was een leuke uitzending. Volgende week zijn we er weer. Dan is het donderdag 15 juni. En dan zijn we er van 2 tot 3 bij Radio Signaal. Hartelijk dank voor het luisteren en nog een mooie dag gewenst. Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.